Het is de eerste vrijdagavond van de maand. Tussen 7 en 8 is dit Bonjour met Ben Zakour. Mohamed Ben Zakour heeft een human interest interview met een bijzondere gast.
Ja, goedenavond, lieve luisteraars, dames en heren, jongens en meisjes. Hier zijn we weer in het nieuwe jaar met een nieuwe gast opnieuw. Bijzondere gast, helemaal overgekomen uit Heerjansdam.
Heerjansdam, ja.
Ja, Joop, jij woont in Heerjansdam.
Maar gemeente Zwijndrecht.
Ja, jullie zijn geannexeerd, hè, door ons.
Dat kan je wel zeggen, ja.
Ja.
Zoals de gemeente dat heeft weer opgeslokt en aan drang doet om, steeds meer mensen en gebieden tot zich te gaan rekenen. En dat geldt al sinds de 19e eeuw.
Ja, jij was er niet blij mee, hè, met de annexatie van Heerjansdam.
Nou, in zekere opzicht is Heerjansdam er wel voor op uitgegaan.
Hoe? Wat zeg je?
Is Heerjansdam er wel een beetje voor op uitgegaan. Met name de regelgeving. Hier in Zwijndrecht, de gemeentelijke en de provinciale regelgeving. Anderszins waren we toch al meer op Barendrecht georiënteerd vroeger. Maar ja, het zijn zo en we zijn nu gelukkig met Zwijndrecht.
Ja, maar ja. Je had het liefst gehad dat Heerjansdam gewoon autonoom, zelfstandige gemeente was gebleven. Ja.
En daarna is direct na de fusie in 2008 is de Dorpsstraat geïnstalleerd. En die maakt zich nog steeds sterk en hard om Heerjansdam een authentiek dorp nog te laten houden binnen het grondgebied, binnen de gemeentegrenzen van Zwijndrecht.
Ja.
En dat lukt mijn zin is best wel aardig, hoor. Hoewel, ik ben niet deskundig op bestuurlijk gebied wat dat betreft.
Nee, maar er zit een stukje gevoel in, hè?
Ja, heel veel emoties spelen mee, ook in de bevolking.
Want Heerjansdammers voelen zich echt anders dan Zwijndrechtenaren.
Ja,
Want wat is het anders? De identiteit van Heerjansdam.
Ja,
we zijn buurdorpen.
Ja, en meer dorp zijn, denk ik, bij ons op Heerjansdam. En de gemeenschapszin. Zwijndrecht, als je erover nagedacht, Zwijndrecht is eigenlijk geen echt dorp. Zwijndrecht heeft geen dorpskern. Het wordt gesplitst door de Rijksweg, A16. En de spoorlijn. En daarnaast hebben we ook van vroeger nog eigenlijk een scheidingslijn lopen langs Zwijndrecht. En dat is de Lange Weg, de Rotterdamse Weg.
Ja.
Er zijn genoeg deskundigen hier, en zeker binnen de historische vereniging van Zwijndrecht, die jou veel meer kunnen vertellen over de ontstaansgeschiedenis en de geschiedenis van Zwijndrecht hierover.
Ja, nee, oké. Maar als jij als Heerjansdammer het niet zo leuk vindt om bij Zwijndrecht gevoegd te worden, dan heb je daar goede redenen voor. Je zegt, Heerjansdam is echt een dorp, nog steeds. En nu word je eigenlijk gedwongen om bij een semi-dorp. Ja, ik noemde Zwijndrecht wel altijd een dorp, maar je hebt gelijk. Het is. En we hebben hier grootstedelijke problemen, wat helemaal niet dorps is. Afgelopen nieuwjaar is overal is het helemaal losgegaan. Fikjes, geweld en weet ik het allemaal wat. Nee, Zwijndrecht is wat dat betreft een beetje zijn onschuld wel kwijt.
Maar goed, het went natuurlijk. We zijn nu inmiddels al jaren verder met de samenwerking. Over het algemeen loopt het gewoon goed allemaal.
Ja, want jullie hebben nog wel gewoon je eigen autonomie. Hè? Het is niet zo dat alles bepaald wordt door de stadhuis.
Alleen het leuke is wel iets van het begin. Daar hebben wij een artikel gewijd in het jaarboek van 2023 vanuit het historisch genootschap.
Ja.
En met de samenvoering en de ontstaan van de samenvoering Heerjansdam-Zwijndrecht. En de eerste plannen die bekend werden gemaakt dat Heerjansdam zou worden een fusiegemeente Heerjansdam-Zwijndrecht. En niet andersom, Zwijndrecht, Heerjansdam.
Oh, het zit hem in die volgorde.
Ja, dat is toch wel leuk eigenlijk.
Gevoelig dingetje. Ja. Maar Joop, welkom. Ik heb je nog helemaal niet welkom geheten.
Dank je wel.
Ik ben blij dat je er bent. Er was even een klein kink in de kabel, want je was ziek.
Je was
bedlegerig.
Ja, een beetje bedlegerig, een beetje griep. Behoorlijke griep.
Ja, geen corona.
Gelukkig geen corona.
Gewoon een griep. Je bent nog steeds niet helemaal de oude?
Nee, een middel van onze grootouders, dat doet wonderen.
Welk middel was dat?
Nou, dat is een heel simpele combinatie van citroen, gember en honing.
Volgens mij had ik je dit verteld. Alleen die gember, die heb jij zelf eraan toegevoegd.
De gember, dat doet ook wonderen. Ja, ik meen dat je ook een keer zei van de week tijdens het voorgesprek... neem maar een goede stevige kippenbouillonsoep.
Ja.
Ook dat werkt in de maag.
En dat wist jij niet?
Dat wist ik niet.
Echt waar?
Ja.
Dat ik jou nog wat leer,
ja,
Joop.
Geweldig, geweldig. Ja, nee.
Maar Joop, welkom. Ik ben blij dat je toch met een sjaal om hier naartoe bent gekomen.
Dank voor de uitnodiging.
Ja, ja, het hing al heel lang in de lucht vorig jaar al. Maar toen kwam er van alles tussen. Joop, jij doet heel veel, hè? Ik vroeg je om een kleine bio. Je schreef een enorm verhaal. Waaronder dat je hebt één werkgever gehad je hele leven.
Ja.
En dat was wat we vroeger noemden de PTT.
De ouderwetse PTT.
Dat was laatste werkgever.
Ja. En dat was met name de postpoot. De P van PTT.
Ja, postpoot. Waar we nog met enige nostalgie aan terugdenken als we PostNL... heb jij ook al die jaren... Want hoeveel jaar heb je daar gewerkt?
40.
40 jaar. Heb je al die jaren ook dezelfde functie gehad?
Nee, ik heb het geluk gehad dat ik mocht doorgroeien in alle functies... tot een aardig niveau, managementniveau. En dat heeft me best goed gedaan... En 40 jaar ook leiding gegeven aan heel veel groepen mensen en postkantoren. Met name in Oud-Rotterdam heb ik gezeten, het Oude Noorden.
En het opheffen van de PTT, wat we nu hebben, PostNL en al die couriersbedrijven, DHL, Parcel, ik weet het allemaal niet
meer. Is een verarming voor de Nederlandse maatschappij.
Is een verarming voor de Nederlandse maatschappij.
Ja.
Want er wordt steen en been geklaagd, hè, over de post.
Ja, ja, ja.
En dat had de overheid nooit vrij moeten geven.
Nee, in dat verlengde daarvan zien we dat ook bij andere nutsbedrijven onder andere. En andere staatsbedrijven. De
liberalisering.
Ja.
Was niet goed.
Dat is in mijn ogen nooit een goede besluiten.
Ja, dus jij bent geen VVD'er, Joop.
Nee.
Wat heb je gestemd de laatste keer, joh?
Het is goed en dat is ook iets Nederlands.
Ja.
Men praat met anderen niet over geloof, politiek.
Nou, dat waren de twee onderwerpen voor vanavond.
Ja, ja.
Ik sta hier. Geloof en politiek, dat wilde ik met jou bespreken.
Dat kunnen we in grote lijnen doen.
Ja, ja. Nee, maar geloof toch wel.
Geloof zeker, ja.
Dus geloof, dat is...
Geloof is ook een rode draad. En rode draad
in je leven, hè?
In mijn leven.
In jouw leven, ja. Want je bent een gelovige man.
Ik ben een gelovige man,
Je bent protestant?
Ik ben protestant.
Nederlands hervormd?
Nee, dat is tegenwoordig niet meer... Tegenwoordig spreken we over de PKN. De Protestantse Kerk Nederland.
Ja.
En dat is een fusie geweest in 2004 met de gereformeerde kerken... De hervormde kerk, de Nederlandse hervormde kerk en de Lutherse kerk. Toen is die fusie ontstaan en ook waar ik toe behoor, dat is tegenwoordig geworden de protestantse gemeente Heerjansdam Keifhoek, waaronder de voormalige gereformeerde kerk, de Boomgaardkerk, onderdeel van was en de Polderkerk van Keifhoek.
Is dat het kerkje waar ik laatst waar ik jou ontmoet heb?
Daar hebben we elkaar ontmoet tijdens het concert van het octet uit Schiedam.
Ja, die kerk. Ja, ik noem het de Keifhoekkerk.
Ja.
Maar jij noemde net een andere naam. Hoe heet die kerk?
Dat is toch de Polderkerk, de Keifhoekkerk.
De Polderkerk?
Nee, de Keifhoekkerk is het. Daar staat die officieel te boek.
Okay.
En op het dorp in Jansdam hebben we dan de oude Nederlandse hervormde kerk. En dan is dat nu geworden de dorpskerk. De historische dorpskerk.
Yeah.
Van oorsprong eigenlijk de Johannes de Doperkerk. En hadden we daar vanaf de afscheiding, de splitsing van 1834, eindje terug, de gereformeerde kerk, die later omgedoopt is naar de Boomgaardkerk. En die is momenteel verkocht aan een projectontwikkelaar om daar om daar een aantal appartementen te gaan bouwen.
Ach, ach. Doet jou dat verdriet?
Eigenlijk wel, ja.
Ja.
Om dan toch zo'n geloofsgemeenschap, die 150 jaar eigenlijk zelfstandig autonoom geweest is, om die op een gegeven moment ook emotioneel uit elkaar te drijven. Maar gelukkig hebben we nu een samenwerking en we zijn een fusie aangegaan met hervormd en gereformeerd.
Ja, en jij bent ook actief in een comité, noem ik het even, voor het behoud van de Keifoelkerk.
Ja, ik ben bestuurslid van de stichting Behoud Keifoelkerk. En de Keifoelkerk hebben wij als stichting een aantal jaren geleden gekocht van de protestantse gemeente. Om zich verder meer te ontwikkelen. De reden dat de Keifoelkerk werd afgestoten, dat is het kostte te veel. Nou, en wij als groep vrijwilligers hebben wij destijds besloten en gevraagd en om de kerk te kopen. En er is met een stichting. En in de jaren 90 is daar een miljoenen restauratie aan plaatsgevonden.
Ja, want het ziet er heel goed uit.
En hij staat nu geweldig in de stijgers. Geweldig.
Ja, mooie stenen.
Ja, en we proberen het kerkje zoveel mogelijk in de publiciteit te zetten.
Ja.
In de activiteiten. En daarbij dat we trouw blijven aan de twee herediensten per maand.
Ja, altijd op een zondag.
Op zondagmiddag.
Ja, zondagmiddag. Dus niet elke zondag, maar twee keer in de maand. Ja, neem een slok. Ik zie dat je nog een drankje bij je hebt, Joop.
Ja, dat.
Hè? Had je die onder je jaszak?
Dat is een. Dat weet je zelf ook wel best, Mo. Want in onze eerste kennismaking.
Ja.
Toen kreeg ik dus deze fles Jonge Rutte aangeboden op mijn verjaardag. En jij was daar getuige van. Je zegt van, breng hem dan maar mee naar de studio.
Nou, ik was.
Dus hij staat hier om straks eventueel, als je wil, een nieuwjaarswens, een dronk uit te brengen op het nieuwjaar.
Je hebt een jonge Rutte meegenomen.
Is ja.
Een jonge borrel.
Een jonge borrel van de distillerij van Rutte uit Dordrecht.
Ja, de beroemde distillerij. Dus
Beroemde.
Dordts trots. Ja. Nee, oké. Okay. Dus jullie hebben die kerk behouden voordat het eigenlijk teniet gedaan is. Je zegt, we hebben het gekocht, maar dat geld, hoe kwamen jullie daaraan? Hoe hebben jullie die collectie?
Een financiële commissie hadden wij, we hadden gewoon een commissie samengesteld.
Yeah.
En die heeft dat helemaal uitgewerkt, uitgediept. Om zo gunstig mogelijk om dat te kunnen gaan beheren en gaan te besturen. En dat is uiteindelijk zo gelopen dat we na de grote restauratie zijn begonnen. En met de fusie van 2008, dat we dus de kerkdiensten hebben willen garanderen, de erediensten. En dat is op de zondagmiddag om 3:00.
Ja.
En dat doen we dus eigenlijk al vanaf 1574. Na de reformatie. Je weet dat.
Dat is lang geleden.
Ja. Dat is een paar dagen geleden natuurlijk. Hè? En toen met de grote reformatie in de 16e eeuw. We praten over 1570. We kennen de beeldenstorm.
De beeldenstorm.
Van 1566, 1567. Ja. Waar we ook hier in de Zwijndrechtse Markt heel veel narigheid hebben meebeleefd. En heel veel verdrietige dingen ook met de bewoners van de oude parochie. En toen had je natuurlijk een omkeer van religie. Want alles was Rooms-Katholiek. Even een slokje water, hoor.
Ja, neem een slokje water.
Want zoveel heb ik vandaag nog niet gesproken.
Ja, je moet nu een uur aan de gang, Joop.
Nou. Nee, maar. Toen met de omkeer.
Ja.
Met de omkeer van religie en de staat. Je weet dat onder Willem van Oranje is de staatskerk ontstaan. De Nederlandse Hervormde Kerk. Mm-hmm. En op dat moment werden alle Rooms-Katholieke kerken geconfiskeerd. Ook hier in de Zwijndrechtse Waard. Maar toen was er een gebrek aan predikanten. Om predikanten en om het evangelie te gaan verkondigen. Mm-hmm. En er waren wel heel veel pastoors die waren broodeloos. Die waren werkloos. En dat noemen we dan voor die tijd het keren van de rokken.
Keren van de rokken?
Het keren van de rokken.
Klinkt dat, als dat, grensoverschrijdend gedrag.
Ja, dat zou je tegenwoordig. Nee, maar vroeger de pastoors, die werden ontslagen. Die hadden geen werk meer. En de predikant. Daar werd een instituut opgericht, de synode.
Ja. Ja.
Dus je kent ook de synode van Dordrecht.
Ja, ja.
1618. En daar werd een opleiding voor samengesteld.
Ja.
En heel veel pastoors, ja, die hebben zich bekeerd en die zijn protestant geworden.
En die zijn protestant geworden, ja. Maar dat deden ze een beetje uit noodzaak, hè?
Ja, uit noodzaak.
Opportun.
Ja, ja. En in die tijd, met de beeldenstorm, heb je natuurlijk heel veel, ook kan je voorstellen dat de bevolking, de kleine gemeenschappen, hier in de Waard, Keifoek, Heerzam, Zwijndrecht, hier Ouderlands Ambacht, allemaal zelfstandige ambachten en dorpjes.
Uh-huh.
Die hadden een kleine geloofsgemeenschap, maar die waren ook in verwarring. Want sociale media en communicatie,
Dat was het toen
niet. Dat was er helemaal niet. Dus men moest dat horen via de pastoor en via de schermutselingen hier in de Waard ook. En dus ik kan me voorstellen dat ook heel veel dorpelingen helemaal in verwarring zijn geraakt om dat fenomeen mee te maken hier in de eigen leefomgeving. En bij opgravingen zijn er ook wel leuke dingen naar boven gekomen. Waaronder bijvoorbeeld bij ons op Heerenstam is heel later, in de vorige eeuw, is bij opgraving langs de oude kerk een wierookschuitje gevonden. Heel bijzonder. En dat is naar het ROB gegaan, het Rijksinstituut voor Oudheidkundige Bodemonderzoek. En dat is afkomstig uit de oude Johannes de Doperkerk, de Rooms-Katholieke Kerk van Heerenstam. En dat is momenteel in bezit van het Rijksmuseum gekomen.
Oh.
Heel bijzonder.
En is dat ergens te bewonderen, dat wierookschuitje?
Dat wordt momenteel opnieuw gerestaureerd in het Rijksmuseum. Want het is pas opengedragen geworden.
Ah.
Ja. En zo heb je dus de scheiding van burgerlijk en kerkelijk. Want Keifoek bijvoorbeeld, Mo, is tot 1867 burgerlijk zelfstandig geweest. En toen kwam, wat ik in het begin al zei, Zwijndrecht met zijn expansie er is van uitbreiden. En die hebben in 1867 de voormalige dorpen Ambacht, Keifoek, hier Ouderlands Ambacht en Grote Lint geconfiskeerd.
Jeetje, toen al?
Toen al.
Dat zat er toen al bij de Zwijndrechtenaren.
Dat zat er toen al in.
Landje pikken, roven, et cetera. Ja, ja, ja. Ja.
En ook,
lijkt wel Israël, joh.
Ook de Grote Lint is bij Zwijndrecht. En de kleine lint is destijds in 1857 bij Heerenstam gekomen.
Oké. Okay. Joop, terwijl je dit vertelt, bedenk ik ineens, ik ben helemaal vergeten, want ik vergeet dat altijd. Ik heb een poëzie-rubriek. Dan lees ik een gedicht voor van een vaak dode dichter. En ik heb ter gelegenheid voor jouw bezoek, omdat je toch een man van de heren bent, heb ik een gedicht uitgekozen van een dichter die jij misschien kent of misschien niet, maar wel uit die periode 1829-1861. Hij is heel jong. Heel jong gestorven, als ik snel reken, 32 jaar. Ik heb het hier over Pieter. Die A weet ik niet waar die voor staat. Pieter de Genestet.
De Genestet.
Zegt die naam jou wat?
Nou, de Genestet, dat is een bekende theoloog.
Predikant.
Predikant geweest.
En dichter.
Waar ook een straat in Zwijndrecht naar vernoemd is.
Nou, dat ik dat gemist heb, joh. Toevallig.
Toevallig? Nee, toeval bestaat niet.
Toeval bestaat niet.
Het val je toe.
Het val je toe. Heel mooi. Nou, dit gedicht is mij ter oren gekomen en ter ogen. Mag ik het voordragen, Joop?
Ik ga me heel vereerd voelen.
Als je me dat toestaat. Het heet Boutade. Het is geen vrolijk gedicht, maar ik vind het wel. We zitten nu in de winter. Het regent, het is nat, het is grijs. Het is allemaal grauw. En dan heeft hij dit geschreven. Het heet dus Boutade. O land van mest en mist. Van vuilen, kouden regen. Doorsijpend stukske grond. Vol killen, dauw en damp. Vol funs, onpeilbaar slijk en ondoorwaardere wegen. Vol jicht. En paraplu's, vol kiespijn en vol kramp. O saaie brei moeras, o erf van overschoenen, van kikkers baggerlui, schoenlappers moddergoon. Van eenden groot en klein in allerlei fatsoenen, ontvang het najaarswee van uw verkouden zoon. Uw klimmerig klimaat maakt mij het bloed in de aderen tot modder. Ik heb geen lied, geen honger, vreugd nog vree. Trek overschoenen aan, gewijde grond der vaderen. Gij, niet op mijn verzoek, ontwoekert aan de zee. November 1851 schreef. Hij was niet zo blij met dit land. Althans, wij zouden zeggen deze man was depressief. Maar ik vind het wel mooi.
Het is mooi, ja.
Het is, hij schetst wel een Hollandse herfst of winter. Waar je denkt, ja, het is niet het zonnetje in huis, maar toch. Maar in Zwijndrecht bestaat dus een straat vernoemd naar deze Genestet.
De Genestetstraat in Zwijndrecht.
Ja. En hoe komt dat? Komt hij uit deze buurt? Of,
nee.
Hij is geboren in Amsterdam en hij is overleden in Roosendaal.
Ja. Maar zoals je dat gedicht zo voordraagt, is het een gedicht, ik denk van naar zijn gevoel en naar zijn emotie. En naar zijn geloofsbeleving. En waar hij dus terechtgekomen is hier in Zwijndrecht.
Ja.
Ja.
Over de herfst gesproken, of de winter. Of de lente of de zomer. Ja, de vierjarige tijden. Ik vroeg aan jou, wat voor muziek wil je laten horen? Toen zei jij meteen, de vierjarige tijden van Vivaldi. Zullen we een klein stukje laten horen voor de luisteraars?
Een klein stukje. Het past gewoon in ja, ook voor de Zwijndrechtse Maart. En zeker nu we een nieuw jaar zijn begonnen, 2000 anno, het jaar onze heren 2024, om de vierjarige tijden gewoon te genieten, maar ook te ervaren zoals de Heere God dat ons geeft. En dat merken we ook elke dag hier in de Zwijndrechtse Waard. Dus fantastisch, een klein stukje van de vierjarige tijden die voor de luisteraars.
Nou, prachtig. Laat maar even horen. Ja. Mooi.
Ja.
Joop, dit was, begreep ik, een stukje uit de winter.
Uit de winter, ja, de winter van de Vivaldi.
Ja, een Italiaanse componist, dacht ik. Joop, je vertelde net, je hebt dit uitgekozen omdat we in de Waard, in de Zwijndrechtse Waard, de vierjaargetijden zo mooi kunnen zien en meemaken, nou, en ja, beleven.
Daar ben ik wel overtuigd, want ik woon zelf ook in het buitengebied van de Zwijndrechtse Waard,
ja,
onder Hingisdam. En als je dan, zeker ook deze tijd, de wintertijd, het verloopt je in de polder. Ik zit midden in de polder. En dan 's morgens de dauw. Hij geeft de weersvooruitzichten volgende week. Zijn vorst en wat narigheid die erbij komen. Nou, dan verandert het landschap direct. En als we dan twee maanden verder zijn, om dan het voorjaar zien te ontwaken. En wat mij elk jaar weer...
En de vogeltjes beginnen te fluiten.
Die komen ook allemaal weer tot leven. Het nieuwe leven begint dan weer.
Ja, die komen uit Afrika weer terug.
Ja, ja, hier, ja, ja. Nou, de polder zit nu eigenlijk aardig vol met zwanen.
Ja.
Met zwanen die ook komen overwinteren hier.
Ja, die komen, als, waar komen die vandaan, die zwanen?
Dat weet ik niet.
Niet uit een warm oord in Afrika?
Ik denk eerder uit Noorwegen. Maar dat weet ik
niet.
Nee. Maar... wat ik heel goed kan volgen, dat is de zonsopgang.
Zie je die?
Elke morgen.
Want jij staat 's morgens altijd vroeg op.
Best wel. En dan probeer
Hoe vroeg sta jij op?
Ik probeer soms de zonsopgang, als het goed weer is, dan foto's van te maken.
Echt waar?
Prachtig.
Is dat er rond zessen?
Prachtig op het landschap. En als er dus een lage mist eroverheen drijft. En dan de kleuren van de lucht. Dat is echt geweldig als ik dat boven Kijfhoek zie opkomen. Ja. Maar naarmate het halve jaar vordert in de tijd.
Ja.
Schuift de opgang van de zon steeds een stukje op.
Ja.
Ja. En op het moment van de kortste nacht.
We hebben net de kortste dag gehad, hè? Ja. Niet zo lang geleden.
Ja, ja,
de kortste dag.
Maar dan bij de kortste nacht,
ja,
dan komt de zon bijna, komt die op bij het computercentrum van het rangeerplacement van Kijfhoek. En dat zie je dan per week zie je verschuiven naar rechts, naar het oosten, naar het zuiden. En dan staat die ook nu op het laagste punt. Boven de Lintse Dijk. Nou, om dan die zaak dan, voor me vind ik heel mooi.
En dat leg jij vast?
Op foto's, ja.
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 En dan zie je zo die verschuiving.
Geweldig, ja, ja.
Oh, wat mooi. Wat ben je een romanticus, Joop?
Nou, dat valt wel mee, hoor.
Nou ja, sta je speciaal voor die zonsopgang op?
Ja, niet altijd natuurlijk. Ik sta hier niet elke dag bij stil. Maar op het moment als gewoon om heerlijke weer is.
Ja.
En zeker in het voorjaar is het fantastisch.
Maar Joop, mag ik vragen, wat is jouw leeftijd?
Hoe ziet die eruit?
Ik zal je vertellen waarom ik je...
Behoorlijk senior.
Nee, je ziet er prachtig geconserveerd uit, Joop. Ja. Dat is echt waar zo. Nee, ik vraag je dat. Je bent over de 60, want je werkt niet meer. Je bent gepensioneerd. 70?
Ik ben 74.
74, oké. Nou... Nee, ik vraag je dat omdat jij zegt, die seizoenen die zie je zo mooi, hè, in de Zwijndrechtse Waard. Maar heb jij nou in de loop der jaren niet ook gemerkt dat seizoenen ook wel veranderd zijn? Dat er ook een verschuiving is, behalve van die zon, ook een verschuiving is door klimaatverandering. Zie jij daar iets van terug in de Zwijndrechtse Waard?
Ja.
Dat bijvoorbeeld de strenge winters, sneeuw. Ik weet niet of we nog sneeuw gaan krijgen.
Nee, ook wij maken dus echt persoonlijk, eigenlijk lijfelijk mee het verschil met de klimaatverandering. Ook hier in onze streek.
Dat merk je wel, hè?
Dat zie je gewoon in het buitengebied, in je omgeving. Ja? Ook de luchtvervuiling en de grauwheid soms. Maar ook nu weer, de hoge waterstanden is niet normaal.
Nee.
En wij vallen onder de Hollandse Delta als waterschap. En die heeft het aardig in de hand bij ons. Ja. Wij hebben gelukkig niet die extreme overstromingen zoals bij de Maas in Limburg.
Nee, nog niet.
Nog niet. En,
heb je een zwemdiploma, Joop?
Een aantal weken geleden was dat. Wat zei je?
Nee, ik zei, heb je een zwemdiploma?
Ja, ja.
Ja. Ja. Of een duikbril?
Een duikbril. Ja. Maar je ziet gewoon duidelijk, ook hier bij ons, de klimaatveranderingen. Net wat je zegt van sneeuwval, strenge winters.
Nee, hè?
Ik kan me herinneren, de winter van 1963. Dat is toen dat noemden ze de hel op aarde van de Elfstedentocht. Is dat voor jouw tijd? Of?
Nee, ja, dat is voor mijn tijd, Joop.
Nee, dat was
De hel van de Elfstedentocht, ja,
daar is ook een film gemaakt over de Elfstedentocht van 1963. De winnaar was, meen ik, Evert van Bentum. Nee,
die heb ik meegemaakt, nee, Evert van Bentum. Dat is eind jaren 70, begin jaren 80.
Hij is pas overleden, meen ik. Maar toen bij ons in de Zwijndrechtse Waard, bij ons aan de Lintse Dijk, daar was een dijk sneeuw tegen de dijk aangewaaid.
Ja.
Zoveel sneeuw en zo enorm strenge vorst. En de leerlingen van de scholen, die kregen dan via de radio te horen of dat de school was. Via de berichten na het nieuws van 's morgens 8 uur en 7 uur, ja, werd omgeroepen dat de leerlingen naar school moesten gaan. Maar zulke strenge winters heb je eigenlijk nooit meer gehad.
Ja.
Dus dat is, en wat je nu ziet in die klimaat van in de zomer, felle regenbuien, heel veel wateroverlast. En dan weer perioden van extreme droogte.
En hittegolven.
En dus ook dat merken we ook.
Maak je daar zorgen om? Wat zegt de Bijbel hier iets over?
Ja. Er zijn voorzeggingen van extreem natuurverschijnselen. Maar om die te plaatsen in een tijdsbestek en in eeuwen, daar ga ik me niet wagen aan voorspellingen.
Nee.
Nee, maar het is wel voorzegd dat er dus verandering komt in de natuur en in de kosmos.
Dat staat in de Bijbel?
Ja.
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 In de Openbaringen waarschijnlijk?
Openbaringen, ja, ook. Maar ook de voorzeggingen van de Heer Jezus in de evangelie. Wordt er duidelijk op gewezen van, let ook op de tijden, de tekenen van de tijden. En daar worden ook dus kosmische, apocalyptische voorstellingen mee gegeven. Maar ik ga me niet wagen aan voorspellingen, want dat kan niet.
Nee, snap ik. Maar dat zijn dan zulke extreme dingen die de mensen overkomen, dat de mensheid misschien
Zichzelf vernietigt. Ja.
Maar is dat dan ook gelijk de dag des oordeels? Is dat ook gelijk het einde van de mensheid en het einde van, en dat we dan met z'n allen naar God keren? Of?
Ja. ik denk dat we daar een aparte discussie op over moeten voeren.
Oh,
want
ja.
want ook ik heb daar heel persoonlijke denkbeelden en standpunten bij.
Die wil ik graag horen.
Ook op basis van uitspraken in de Bijbel. Maar dan komen we op een heel theologisch gebied.
Ja.
Maar ik voorzie zelf dat wij op een kantelpunt staan in de wereldgeschiedenis.
Oh, dat voel, die tekenen zijn er.
Die tekenen die zijn er. En ja, ja dat is.
Ja.
Zichtbaar. Maar mijn gevoel zegt dat wij op een kantelpunt staan in de wereldgeschiedenis.
Ja, ja.
En dat er mogelijk een kosmisch gebeuren zal plaatsvinden, weet ik niet.
Je bedoelt een meteoriet die inslaat?
Bijvoorbeeld.
Ja.
En dat er iets gebeurt hier op deze kleine planeet. Hoewel kleine planeet, we zijn best een grote planeet. Met zoveel mensen om ons heen.
Ja.
Nee? En maar dat wij bijna bezig zijn elkaar te vernietigen. Ja, dat kan je tot met vandaag aan de dag zien. Van alle conflicten in de wereld die er zijn. En dat stapelt zich alleen maar op, denk ik.
Ja. Ja.
Ja, toch?
Ja.
Alle conflicten in de wereld.
Ja. Vreselijk, wat er nu in Gaza gebeurt.
Vreselijk. Ook. Vreselijk.
Ja.
Ja. Ja. He, en dan waag je op een heel heikel punt. Het punt van Israël.
Ja.
Als je over geloofszaken gaat praten en dieper over theologische zaken gaat praten, dan staat Israël centraal.
In welk opzicht?
Vanuit de scheppingsleer. En daar heeft ook Vivaldi heeft zich laten door inspireren over de schepping. Als men de schepping zoals beschreven staat in de Bijbel,
ja,
dat gaat nemen. En hoe dat dan Israël naar voren komt. En voor is gebracht door de schepper. Wat we dan de Heere God noemen. Alleen, daarnaast hebben we ook dus verschillende andere geloofsgemeenschappen die een andere benadering en interpretatie hebben daarvan.
Ja.
En veel dingen hebben raakvlakken. Dat weet
maar
ook.
Christus is jouw grote boodschapper, voorbeeld, figuur.
De Heer Jezus.
De Heer Jezus is
mijn verlosser. En ja, is ook de verlosser van Israël. Dat staat geschreven. Nogmaals, ik ga niet te diep hierop in momenteel.
Nee, maar ik vind het wel interessant. Als Jezus, Heer Jezus nu zou terugkeren naar aarde en hij zou kijken wat er daar gebeurt in het heilige land. Zou hij daar niet
in zijn land?
Ja. Ja, zou hij daar heel verdrietig over zijn?
Ja.
Ja. Want dit is niet hoe hij het bedoeld heeft.
Nee, totaal niet. Nee.
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 Oké, nee, dat politiek, dat laten we maar even zitten voor ja, wat het is. Maar misschien kan je nog even zeggen, je zit in het comité van behoud van de Kaifu-kerk. Ik dacht dat jij ook koster was.
Ik ben koster van de Kaifu-kerk. Om de diensten, de twee wekelijkse diensten in de maand te verzorgen en te begeleiden. Ik maak daarvoor ook de wekelijkse zogeheten liturgie, het programma voor die dienst. Die krijg ik dan toegestuurd van de predikant die dan voorgaat die middag.
Ja.
En zo probeer ik.
Wat doe je dan als koster? Je bent een soort assistent voor de predikant.
Ja, je bent gewoon gastheer.
Je ontvangt de mensen.
Je ontvangt de mensen. En je bereidt de kerk voor het installeren van het gereed maken van het liederenbord.
En de kansel.
En de kansel maak je in gereedheid. En je zorgt dat de predikant zijn glaasje sap en een glaasje water. En alles wordt geregeld.
Ja.
En je ontvangt de mensen.
Ja, en je steekt alle kaarsjes aan.
Ja, en ook het programma die de middag wordt afgedraaid, bereid ik voor. Zo ook eens heb ik dat vanmiddag even gedaan.
Ja.
Voor aanstaande zondagmiddag. Dan hebben we een nieuwjaarsbijeenkomst in de Kaifu-kerk. Eerst de dienst. De dienst. En dan na afloop, rond 4 uur, hebben we een gezellig bijeenkomst van de bezoekers en het buurtschapbewoners.
En iedereen is welkom?
Iedereen is welkom.
Ja, gelovig, niet gelovig.
Iedereen is welkom. Zo ook in dit verband, of in het verlengde daarvan, sinds corona hebben wij besloten om het Kaifu-kerkje dagelijks open te stellen.
Ja.
Voor een plek van rust, bezinning. Want je weet, toen was alles gesloten.
En een kopje koffie.
En koffie.
En dit is de enige kerk die ik ken waar je zelfs dan een kopje koffie kunt zetten.
Ja, ja, ja,
want er staat een machine.
Ja, we hebben een Senseo-machine staan. Ja. We hebben een waterkoker. We hebben sap. Voor de
een koelkastje.
En water. Een koelkastje. En soms een versnapering erbij.
Ja.
En we hebben daar een aantal cd's. Die draaien continu door. Met zachte, rustgevende achtergrondmuziek.
Ja.
De kaas staat voor bij de kansel.
En er staat een collectebusje.
Er staan verschillende collectebussen. En
Ja, dan mag je iets ingooien.
Eén verhaal over de coronatijd. Op een goed moment komt er een meneer naar me toe. Midden in de week. Ja. In de kerk. Een zwijntrechter. Die zegt van... Mijn schoonmoeder, zij is Braziliaanse. En mijn vrouw is Braziliaans. En die is daar geboren. En mijn schoonmoeder is deze week overleden. Dat zei die meneer.
Ja.
En hij zegt, maar wij kunnen niet teruggaan naar
Brazilië.
Naar Brazilië om mijn schoonmoeder te begraven en de dienst bij te wonen.
Ja.
Vanwege allerlei verboden.
Ja. Jouw vrouw is Braziliaans?
Nee, niet mij, maar die meneer.
Oh, ik dacht dat je dat... Oké, sorry, heb ik verkeerd begrepen.
Die bezoeker die mij aansprak in de kerk.
Ja.
Van mijn schoonmoeder is overleden. Mijn vrouw is Braziliaanse.
Oh, zo.
En we kunnen niet teruggaan naar Brazilië om de dienst bij te wonen. En de begrafenis... Mogen wij op de dag van de begrafenis en op het tijdstip... Mogen wij dan hier in de kerk komen.
Oh, oké.
Om de rust te vinden en dan in gedachten bij de diensten zijn in Brazilië.
Ja, ja.
Nou, dat hebben we toen ook geregeld. Dat er op dat moment, die dag, dat er dus niemand in de kerk was. Alleen die familie die dan in gedachten bij hun dierbaren kunnen zijn.
Ja, wat mooi. Ja.
Ja, ja.
Dus dat doet ook de Kaifu-kerk.
Ja.
He, die stelt de deuren open voor mensen die daar behoefte aan hebben.
Iedereen is welkom, ja.
Ja.
En soms ontroerend als je de berichten leest in het gastenboek... die men dan tijdens hun bezoek schrijft... Als herinnering en hun gevoel en hun emotie volop laten spreken. Geweldig.
Ja, ja.
Geweldig.
Ja. Jullie hebben ook boven op zolder zag ik een orgel staan.
Ja, we hebben een, ja.
Toch?
Ja, ja.
En ook boeken met wat historisch materiaal.
Ja, dat noemen we de orgelzolder. En die hebben we dus 2 jaar geleden gerenoveerd. Ook annex van een vergaderruimte om bij elkaar te zijn. En als het wat drukker wordt tijdens de diensten, kunnen de mensen ook boven de dienst volgen.
Ja.
Bij het orgel.
Ja, ja. Er staan wat stoelen.
Ja, ja, ja.
Nou, het is een prachtig kerkje. Het staat daar ook schitterend daar. Geweldig. In dat landschap. Ja. Hè? Ja, daar, ja. En er zit een kerkhofje.
Het is een eigen begraafplaats.
Mag iedereen daar begraven worden?
Alleen de begrafenis, het begraven worden is alleen voorbehouden aan mensen, aan Kaifukers, die in Kaifuk zijn geboren. Binnen de gemeentegrenzen van Kaifuk.
Geboren?
Geboren. En die kunnen daar, die hebben recht om begraven te worden in de Kaifukkerk, of bij de Kaifukkerk.
Ja, maar het is heel klein.
Ja, maar ja.
Er is helemaal geen plek meer.
Ja, daar is nog wel aardig wat ruimte. Aan de noordzijde. Oh. Alleen, en dat noemen wij de koude kant. Want een paar gevallen dat men tegen mij en tegen de mensen zei, tegen de organisatie, op het moment van overlijden, maar denk erom, ik wil wel op de warme kant begraven worden en niet op de koude kant. en bij de familie. En dan kan je zien, ook dus rondom de kerk, aan de zuidwestkant, ligt de begraafplaats vol. Bijna. En de noordoostkant, er komt weinig zon. En dat noemen we dan de koude kant. En vandaar is dat begrip ontstaan, het begraven willen worden op de warme kant.
En er is nog een begrip, dat is rijke stinkers.
Ja. Dat is een leuk verhaal als ik dat vertel. Met schoolkinderen die regelmatig even een bezoek komen brengen. Vanuit de scholen van Zwijndrecht. Hier uit Ouderlands Ambacht. Heerjansdam. Dan het hele verhaal over waar het begrip rijke stinkers vandaan komt.
Uh-huh.
En daar moeten ze een enorm om lachen. Want vroeger was het alleen voorbehouden als je dat goed kon betalen... om in de kerk begraven te worden.
In de kerk?
In de kerk.
Onder de kerk eigenlijk.
Ja, 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 ja. Onder de vloer.
Onder de vloer.
In de vloer van de kerk.
In de vloer.
In de vloer van de kerk.
Ja.
En zo ook hebben wij in Kerkhoek... hebben wij nog 4 grafstenen, grafzerken liggen... van de voormalige burgemeester. En dat was toen de schout. Schout Jiskoot, de familie Jiskoot ligt daar.
Ja.
Met z'n vieren. uit begin 1600.
Dus in de vloer van de Keifhoekkerk liggen deze vier mensen?
Nu niet meer, want met de restauratie zijn ze allemaal geruimd en gewoon de vloer weer gewoon geëgaliseerd. En daar hebben we dus de grafzerken weer opnieuw
teruggelegd. Oh, je hebt ze eruit gehaald. Heb je botten gevonden?
En die botten die hebben we als verzamelgedeelte gewoon centraal begraven buiten.
Buiten
de muur.
Buiten de koude kant.
Ja.
Ja, want die hadden niks meer voor te zeggen.
Maar nu schiet mij een verhaal. Want toen jij net begon over de Genestet, ja. Die de oude dichter en predikant. Jij kent ook Jacob Cats.
Jazeker.
Vadertje Cats.
Ja.
Waar de laatste jaren met Mark Rutte het Catshuis in Den Haag.
Ja.
Jacob Cats heeft dat laten bouwen.
Ja.
Maar er zijn weinig mensen die weten dat Jacob Cats ooit een kerkdienst heeft bijgewoond in Keifhoek.
Niet. Echt waar?
Echt waar.
Welk jaar was dat?
Dat was in 1648.
Wat
1857, 18, ja.
Wat kwam die doen? Liep die toevallig langs?
Nee.
Hij kwam speciaal?
Speciaal.
Voor de Keifhoekkerk?
In de 17e, half 17e eeuw hadden we hier in Nederland de pestepidemie.
Ja.
De pestepidemie.
Daar weet ik. De synode van Dort.
En met name in Dort heerste de pest enorm.
Ja.
En de schoonzoon, meen ik. Dat was de ambachtsheer hier van Zwijndrecht. Een van de Ambachtse Waard. Die woonde in Dordrecht. En die had een buitenverblijf hier in Nederhoven. En op het moment dat daar een nazaat, een achterkleinkind, wordt geboren. En meneer Cats en zijn vrouw op bezoek gingen. Hebben ze gelogeerd hier in de Zwijndrechtse Waard in Nederhoven. Op de dag dat het kind gedoopt werd. En dat kind is gedoopt in de Keifhoekkerk.
Oh.
En in de Rooms-Katholieke tijd, want we praten over de Roomse periode. Moest het kind direct na geboorte direct worden gedoopt.
Zo ging dat.
En dat is geweest op 31 augustus 1647. Dus ook vader Cats, die heeft over die zerken gelopen die nog steeds daar liggen in de Keifhoekkerk. En die heeft dus ook gelopen over in Keifhoek.
Heeft hij ook een bakje Senseo koffie?
ja, leuk.
Ja, dat verhaal van de synode van Dordt en de pest. Hè? Nou heb ik gehoord, corrigeer me als het niet klopt, Joop. Ik heb gehoord dat toen de pest enorm was uitgebroken, en vooral in de omstreken van Dordrecht, een grote plaag. En toen werd iedereen opgeroepen om thuis te blijven.
Ja.
Zodat die pest zich zo min mogelijk verbreidt. En toen is de synode van Dordt, dat was een groepje geestelijken, die zijn toch bij elkaar gekomen. Die hebben dus die waarschuwing van er is pest genegeerd. Die zijn bij elkaar gekomen in die kerk. Hoe heet die kerk daar in Dordt? Die grote kerk?
Ja, de grote
kerk.
Ons Lieve Vrouwenkerk.
Ons Lieve Vrouwenkerk.
Ja, ja, ja.
Toen zijn ze bij elkaar gekomen, toch? Boven in de kerk. Om de eerste hand te leggen aan de vertaling
Van de Statenvertaling.
Klopt dat verhaal?
Ja.
En toen is niemand van hun dood gegaan. Ondanks de uitbraak van de pest. Ze hebben dat, meen ik,
dagelijks onder gebed gedaan.
Ja.
En daar bij elkaar gekomen.
Ja, onder bescherming van de hand van God.
Ja. En dat was echt een doel voor die mannen. Echt een godsvertrouwen.
Ja.
Ja.
Waarmee het bewijs weer is geleverd. De enige ware God is de God van de Bijbel.
Ja.
Ja. Ja. Mooi hoor.
Maar inderdaad, dat er toen ook een extreme vorm van corona.
Ja.
Ja. Wat wij dus nu hier in isolatie hebben meegemaakt, 3 jaar geleden, was toen net zo.
Joop, je zal het niet geloven, we hebben nog maar 7 minuten. Vind je het goed als we nog een minuutje of twee minuutjes nog even een beetje Vivaldi laten horen? En dan gaan we daarna nog even verder.
Ja, dat is een goed, ja? idee, een goed idee.
Dan doen we nu nog een stukje van... ik weet niet of we weer de winter krijgen of...
Gaan we het voorjaar in?
Wat gaan we niet voorjaar in? Ja, doe maar een stukje lente. We kunnen niet wachten, hè? Ja, prachtig, hè? Die hoge tonen, dat waren volgens mij, zijn dat vogeltjes die in de lente beginnen te fluiten. Ja, ja. Mooi, hè? Mooi hoe die dat heeft.
De natuur ontwaakt dan.
De natuur ontwaakt. Joop, jij doet heel veel. Een van de dingen hebben we het helemaal niet over gehad. Daar wil ik toch nog even, misschien wil je daar wat over vertellen. Jij doet traditioneel elk jaar op 1 januari... Ga jij de klokken luiden? Je kijkt me helemaal glazig aan. Klopt deze informatie
niet?
Hoe
weet je dat?
Hoe ik dat weet?
Joh, ja.
Ja, ik doe mijn huiswerk.
Ja. Ja, nee.
Is het een geheim, Joop?
Dit is geen geheim. Ik doe het met liefde. En met allemaal leuk. En als traditie luid ik al ruim 40 jaar... de dorpsklok van Heer Jansdam op het punt van 31 december 12 uur, s'nachts. En dat luid ik ongeveer 20 minuten tot een half uur het nieuwe jaar in. Dus elk jaar om 12 uur in familieverband of in huiselijke sfeer of in de kroeg of waar dan ook, kan ik niet het glas heffen op het nieuwe jaar.
Omdat je de klok aan het
luiden. Omdat ik in de toren sta. En sommige mensen die komen dan naar de toren met een glas, met een borrel. Zelfs de predikant van Heensdam is afgelopen oudjaarsnacht nog even bij me geweest om de toren te zolderen, om elkaar nieuwjaar te wensen.
Die zijn naar de kerk gekomen.
Hij wil dus naar de kerk, naast de kerk. En hij hoort natuurlijk dat gejengel.
Ja.
En toen is hij gewoon de kerk binnengeslopen en kwam hij even mij een nieuwjaar wensen. Nou, een hartstikke leuk.
Ja. Dat doe jij al 40 jaar.
Maar dat is een traditie door een voormalige koster. Die is daar ooit mee begonnen. Die is een overleden. En toen een goede vriend van mij, die heeft het overgenomen. En zo ben ik eigenlijk ingerold. En alleen de traditie al wil ik in ere houden. Want
Joop, wie gaat het overnemen als jij het niet meer doet?
Een van jouw nazaten, denk ik.
Ja.
Ja, dus... Zorg dat er een goede klokkenluider is, want het is een zware en een lichte klok. Oftewel de rouwklok en de vreugdeklok, die worden samen geluid.
En zijn dat twee touwen?
Dat zijn twee touwen, het is handwerk. Ook bij een overlijden bij ons op het dorp,
ja,
wordt de dag daarna, op verzoek van de familie,
ja,
wordt de rouwklok geluid. En dat doen we ook in half uur per geval. En dat doen we met het klokkenluiderschilder. Wij hebben een speciaal klokluidschilder op Heerenveen samengesteld. Die dan bij rouwdiensten en overlijden de klok luidde. En de zware klok. Die geroofd is. Die geroofd is in de oorlog door de Duitsers. Is gelukkig weer een nieuwe voorgekomen. En die man die is wel waarschijnlijk gebruikt voor de oorlogsindustrie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar de klok, als wij die luiden, met de hand, een zwaar touw, dat zijn 900 trekjes naar beneden en dan is half uur om.
900 keer
aan die zware klok. En dat is...
Mag ik je biceps eens zien, Joop?
Ja.
God.
Ja.
Joop, kom jij met die klok boven het vuurwerkgeweld uit?
Nee. Dus soms niet, nee. Als de knalpotten zo enorm zijn...
Ja, en die zijn enorm tegenwoordig.
En ook afgelopen nieuwjaarsnacht waren die enorm. Maar dan valt er een stilte. En dan hoort het dorp mij wel weer.
Ja, Joop, ik moet je bedanken. Ik krijg signalen van de techniek. We moeten een eind aan breien aan dit gesprek. Misschien kunnen we als einde nog een stukje van de muziek... of kan het nog van Vivaldi als afsluiting? Nee, kan niet. Nee. Joop... Hartelijk bedankt. We moeten eigenlijk hier nog verder over doorpraten, maar dat doen we een ander moment.